En toen begon echt de hel. Want afkicken, nou, dan word je gewoon, je wordt echt gek. Dus je wordt super misselijk. Je krijgt enorm veel paniek en angst. Dus je wilt eigenlijk niks liever dan eigenlijk uit het leven stappen. Dus wat, zo gek word je. Hè? Dus zo kunnen lichaam en geest toch heel gek worden. Terwijl ik dan bijna een professor van lichaam en geest ben. Ja. Met 20, 30 jaar studie. Hè?
Welkom bij de podcastserie De Macht van de Benzo's. Het audioplatform voor eerlijke, directe en persoonlijke discussies over slaap- en kalmeringsmiddelen. In deze podcastserie neem ik, Françoise Mittentreiner, je mee naar de grillige wereld van de benzodiazepines. Ik ga op onderzoek naar de macht van de benzo's, over voorschrijvers en gebruikers. Hiervoor ga ik in gesprek met artsen, zorgverleners, wetenschappers, verslaafden en ervaringsdeskundigen. Want hoe kan het dat anno 2023 de benzo's nog altijd de meest voorgeschreven slaap- en kalmeringsmiddelen zijn? Deze podcastserie wordt gesponsord door Spoor 6 Verslavingshulp op Niveau. Welkom bij aflevering 15, de een na laatste aflevering van de podcastserie De Macht van de Benzo's. Vandaag ga ik in gesprek met Hans Kloosterman, lifecoach en traumarelatietherapeut en auteur van het boek Van Snop tot Monnik, waarin hij mensen inspireert om op zoek te gaan naar hun eigen levenspad. Dat laatste werd door een receptje van de dokter ook voor hem bemoeilijkt. Ook Hans was niet opgewassen tegen de macht van de benzo's. In deze podcastaflevering deelt hij zijn verhaal hoe hij in aanraking kwam met de benzo's en de lijdensweg die hij moest bewandelen om van de benzo's af te komen. Welkom, Hans.
Welkom, welkom Françoise. Bedankt voor de uitnodiging, moet ik dan eigenlijk zeggen.
Ja, ik vind het echt heel bijzonder om jou te hebben. Mm-hmm. Ik leerde jou kennen tijdens het televisieprogramma van Omroep Max, Meldpunt. Ja. Ik ben natuurlijk heel blij dat er natuurlijk meer aandacht komt en hierdoor meer bewustzijn wordt gecreëerd voor de gevaren van de benzodiazepines in reportage, documentairachtige programma's. Toen ik jouw verhaal hoorde, schrok ik enorm. Wat een heftig verhaal, Hans. Mm-hmm. En jij bent natuurlijk niet de eerste. Maar de manier waarop jij bepaalde dingen ook vertelde, de dingen die ik hoorde. Laat even de luisteraars ook even horen wat jij destijds in hele, want ze hebben een paar fragmenten gewoon eruit geknipt. Ja. Maar wat jij aan hun vertelde en wat wij als luisteraars allemaal voor de televisie konden zien. Horen en zien.
Hans Kloosterman krijgt paniekaanvallen nadat zijn relatie wordt beëindigd. De huisarts weet raad.
De huisarts zei van, daar hebben we wel een middeltje voor. Dat werkt direct, dus dat hoef je niet te bouwen. Hij waarschuwde me wel dat het verslavend zou kunnen zijn. Maar je bent zo in paniek dat je gewoon een middel wilt.
Ook hij krijgt de lorazepam, maar dat pakt verkeerd uit.
Sommige mensen hebben van de lorazepam geen bijwerkingen, maar ik had ze maximaal allemaal. Misselijkheid, zware griep, pijn in je botten. De overgevoeligheid voor geluid, de overgevoeligheid voor aanraking. Het is voor mij de donkerste periode uit mijn leven. 2,5 jaar heeft het mijn leven wel vergald. En ook totaal destructief, omdat uit paniek en ook de verdoving, hè, want het is ook een verdover. Heb ik mijn huis verkocht, kon ik niet meer werken. Dus zo verslavend is het en het wordt met heroïne vergeleken. Dus je hebt ook een afkickperiode van 3-4 maanden. Na 2,5 jaar ben ik voor de derde keer zelf gaan afkicken, omdat ik nog niet in een kliniek terecht kon. Want er zijn wachtlijsten van 3 tot 6 maanden. Dus het zwaarste wat ik ooit heb gedaan. Plus, doordat je zo ontzettend ziek bent, zijn er ook momenten dat je denkt, dit is zo zwaar, wil ik nog wel in leven blijven. Dus de depressie en de suïcidale neigingen worden tijdens zo'n afkick ook heel groot.
Echt een heel heftig verhaal, hè?
Ja, vind ik ook als ik het zo terugluister. Kan er nu om lachen. Deels om lachen natuurlijk. Ja. Maar het is wel een zware periode, ja.
Want het wordt in één zin even heel snel genoemd, hè? Toen jouw relatie uitging. Kan jij zelf even precies vertellen wanneer die benzo's een rol gingen spelen eigenlijk?
Doordat ik telefonisch kreeg te horen dat de partner vreemd ging, et cetera, kwamen meteen daarna eigenlijk blinde paniek. En blinde paniek, daar wil je zo snel mogelijk vanaf. Dus toen kon ik meteen bij de huisarts terecht. En die zei, oh, maar dat is prima. Hij kende mij, ik ben mindfulness leraar ook. Dus hij zei, nou, je hebt je eigen technieken, dus je zult dit niet lang nodig hebben. En lorazepam werkt meteen. En het werkt ook meteen. Ik nam er één in en het, nou ja, binnen een paar minuten merk je al dat de paniek en de angstaanvallen eigenlijk verdwijnen. Dus dat is natuurlijk een hele fijne oplossing van het middel. Wat ik er achteraf zelf jammer vind, is dat je mag het maar 2 tot 4 weken gebruiken. En dan ook nog eens om de 3 dagen, omdat het verslavend effect zo groot is. Maar op dat moment is de paniek zo groot dat je blij bent met een oplossing. De hoofdverantwoordelijkheid ligt altijd bij jezelf, hè, om bijsluiters en onderzoek te doen op internet. Maar toch, zou ik zeggen, had ik op dat moment wel enorme behoefte dat het na 2, 4 weken eigenlijk niet verlengd was. Want je mag het niet langer gebruiken, dus dan moet je ook geen herhaalrecept kunnen krijgen. En dan had ik in mijn geval overgemoeten naar een antidepressivum of naar een veel lichtere vorm en niet deze zware vorm. Achteraf geredeneerd.
Ja.
En daar ligt wel een verantwoordelijkheid bij een huisarts of een psychiater die adviserend is en die kennis van zaken heeft waar je dan ook aan overgeeft.
Ja, want wat ik me afvroeg toen ik dat hoorde, en daarna ben ik natuurlijk, ik vertelde het in het voorgesprek, heel veel over jou gaan lezen, want je hebt ook een heel mooi boek geschreven, hè, Van snop tot monnik. Je hebt, ik kan me voorstellen dat buitenstaanders die jou kennen en die weten dat jij 15 jaar lang alles hebt geleerd over het leven en de ziel en de geest van het boeddhisme en het hindoeïsme, dat men denkt van, maar dan heeft hij toch niet deze medicijnen nodig. Kan je dat uitleggen, waarom je dat toch over bent gegaan naar een medicijn?
Nou, natuurlijk is het zo dat je heel erg gestudeerd hebt en ook gerealiseerd hebt allerlei technieken om geest en lichaam in balans te houden. En daar geef ik natuurlijk ook les in. En dat is heel mooi om dat bij jezelf toe te passen en bij anderen. Maar je blijft een mens waarbij de diepte van de geest niet altijd zichtbaar zijn. En in mijn geval was ook de verwondering dat die paniek ineens omhoog kwam door die boodschap. En blijkbaar heb ik ook door vorige relaties waar ook in vreemd werd gegaan, heb ik dat heel diep weggestopt. En dat is een prachtig overlevingsmechanisme van een mens. We hebben allerlei soorten overlevingsmechanismen. Dus ook ik had blijkbaar iets heel menselijk, heel diep weggestopt om de pijn niet te voelen. En dat kwam door op, ja, je wordt ouder, je wordt relaxter. Ik kon dat blijkbaar op die manier omhoog komen. En was het zo heftig dat ik al mijn technieken eigenlijk geen ruimte kon geven. Zo blind was het. Ja. Dus ik had echt een verdover nodig. Niet deze verdover, was ik nooit aan lorazepam begonnen. Het had ook heel goed met melatonine gekund, met een hogere dosering, wat niet verslavend is. Dat werkte bij mij ook direct. Heb ik zelf later mee geoefend en onderzocht op internet. Heeft niemand me ooit ook voorgeschreven, maar het werkte perfect.
Ja.
En is niet verslavend en geen bijwerkingen.
Ja, maar ik kan me voorstellen, en daarin zijn de benzo's ook helpend. In de eerste fase, ook als iemand inderdaad in een lichte paniek is, dat benzo's voorgeschreven worden. Nou, dan zijn ze ook even helpend, mits ze maar inderdaad 2 tot 4 weken. En dan dat daarna ook direct wordt afgebouwd. Dat is bij jou niet gebeurd. Ik hoorde dus in die uitzending ook van, jij kreeg direct alle bijwerkingen. Vertel eens, welke bijwerkingen kreeg jij? Dus het moment dat jij ze begon te slikken, kreeg jij al bijwerkingen?
Ja, meteen. Met de tweede dag ging ik al meteen van na dat nieuws van dat vreemdgaan en de beëindiging van de relatie, ging ik lorazepam dus slikken. Maar ik kreeg dus last van tinnitus. Daar hebben heel veel mensen last van en hoge piep in de oren. Maar daarnaast kreeg ik last van gezoem, van alles uit mijn omgeving. Dus ik woonde midden in de stad van Den Haag. Dus ik hoorde ineens de afzuiging van de restaurants, de afzuiging van de parkeergarage die onder het appartementengebouw was. De zieke auto, politieauto 10 keer harder. Dus ik werd gek van geluid. En ik dacht, oh, dat is zeker doordat ik dat vervelend bericht heb gehoord. Dus een soort hersenstoornis. Ik heb helemaal niet die link gelegd dat dat een van de hoofdbijwerkingen is van lorazepam. Dat je heel geluidgevoelig, licht en aanrakingsgevoelig wordt. Als je googelt op lorazepam, dan is dat het eerste wat omhoog komt. Alleen, ja, je bent... dat is mijn eigen verantwoordelijkheid. Ja. Had ik dat maar eerder opgezocht.
Tot, ja. Toen ben je
kwam pas een jaar achter.
Hoeveel slikte je? Hoeveel kreeg je voorgeschreven?
Ik kreeg maar heel weinig, 1 milligram. Maar omdat ik zelf HSP, hoogsensitief persoon ben en heel fijngevoelig... had het voor mij al een heel goed effect. Had ik meteen geen last meer van paniek en angst.
Ja.
Maar dus wel van de bijwerking hoofdzakelijk tinnitus en hyperacusis... waar ik gek van werd. En daardoor ben ik naar alle specialisten in de Benelux geweest. En,
hoe lang duurde dat? Ik bedoel, je kreeg dus voorgeschreven, je slikte er 1 milligram elke dag eentje, of 2 of 3, hoeveel?
Nee, ik mocht er 3 tot 6 per dag.
Ja.
En ik heb mezelf gehouden aan 1.
Oké, dus je slikte alleen maar maximaal eigenlijk 1 lorazepam van 1 milligram per dag.
Ja, want ze werken 6 tot 12 uur. Dus als ik die 's ochtends innam, dan bleef ik overdag wel rustig.
Ja.
En soms 's avonds nog 1, omdat als het stil wordt, dan had ik nog meer last van alle buitengeluiden.
Ja.
En hij werkte ook als slaappil. Dus dan werd ik lekker verdoofd en kon ik slapen. Dus soms 2.
Oké. En op een gegeven moment, na hoeveel maanden dacht je op een gegeven moment... Hey, het klopt ergens niet.
Nou kijk, mijn coachingspraktijk zat overvol. Dus ik was, en ik ben heel erg op de ander gericht, vrij altruïstisch. Zeker als je boeddhist bent. En, dus ik was heel blij dat ik door kon functioneren en al die mensen tevreden kon stellen. Iets wat ik ook geleerd heb door deze hele moeilijke periode... Het begint absoluut het leven eerst bij jezelf. Hè? Het beste voor jezelf doen eerst en dan pas het beste voor de ander. Dat is eigenlijk de definitie van geluk. Maar die had ik blijkbaar toch niet zo goed begrepen op een diepere laag, nu wel. Dus na een jaar, zo rond de zomer, dan nemen de coachingen af. Toen dacht ik, nu moet ik toch eens gaan kijken of ik van die pillen af kan komen. En toen gebruikte ik het dus toch al 8-9 maanden.
Ja, mag ik heel even story meteen? Dus je slikte ze, maar je werkte gewoon door?
Ik werkte gewoon door en dat kon prima.
Oké. Dat hoor je niet in het televisieprogramma. Dan hoor je over die hele neerwaartse spiraal, 2,5 jaar gewoon.
Maar... Nee, dus die eerste jaar, dat ging nog goed. Maar toen dacht ik, wat is er nu eigenlijk aan de hand? Kom ik nu in een burn-out? Of ik wist eigenlijk niet wat aan de hand was. Ik werd ontzettend moe. Ik kreeg heel veel spierpijn, pijn in mijn botten, misselijk als ik 's ochtends opstond. En dat bleek dus achteraf, na een paar maanden dat ook weer bekeken te hebben bij mezelf en erover gelezen te hebben, de afkikverschijnselen te zijn. Oftewel, je moet meer nemen van het medicijn. Dus als ik een half pilletje meer nam, dan had ik eigenlijk al die symptomen niet meer.
Nee, dus jij realiseerde opeens ook dat je dus weer meer moest gaan slikken om normaal te blijven
eerst dacht ik, ben in een burn-out. Want de burn-out-verschijnselen lijken heel erg op de... Het heet geen afkikverschijnselen. Het heet...
Ontwenningsverschijnselen.
Ontwenningsverschijnselen, heel mooi, hè, dat je het even toevoegt. Dus de ontwenningsverschijnselen die er zijn, lijken heel erg op burn-out-verschijnselen. Dus eerst dacht ik, ook zit in een burn-out. Totdat ik alleen maar zieker en zieker werd en niet meer ging werken en stopte met werken. Ik denk, hey, ik word niet beter. En iedereen om me heen vroeg zich af van, hè, hij heeft nog geld, hij heeft vrije tijd. Waarom wordt hij niet beter? Dus toen ben ik verder gaan lezen en toen kwam ik dus op de ontwenningsverschijnselen uit. Ja, daar heb je zelf helemaal geen ervaring mee. Dus daar moet je allemaal zelf achterkomen. Niemand die me dat ook vertelt. Stond er toeziend oog elke 2 weken van een huisarts. Zat elke week bij een therapeut, psycholoog. En niemand herkent dat dan, diagnosticeert dat dan op de juiste manier. En dat is mijn grootste verbazing.
Ja, en ze wisten dat jij... Ze zien jouw medicijnenlijst, ze zagen lorazepam erop.
Ja.
En niemand die die relatie trok van...
Niemand die de relatie trok. En dat zijn dan de specialisten. Dus je moet er zelf... Mijn advies is ook, en iedereen die luistert... Je moet zelf zo assertief zijn en zelf zo alles opzoeken om te... voelen en te kijken, ook door tijdgebrek. Niemand heeft echt tijd voor je. Dus je moet het toch allemaal zelf uitwerken. En gelukkig ben ik niet de domste. Waardoor ik denk, nou, dit klopt niet. Dit moet ik allemaal gaan onderzoeken op internet. En er is heel veel te vinden. Waardoor het nu... ik ben pas 2-3 maanden afgekikt. Maar gaat echt 1000% beter dan dat het ging.
Ja, vertel eens even over. Dus na een jaar wil die eigenlijk gaan afbouwen.
Ja.
Hoe ben je dat gaan doen? Want je dacht van, ik hoorde je namelijk ook in die uitzending zeggen van, je wilde eigenlijk naar een afkikkliniek.
Ja.
Vertel eens.
Nou, ik belde de huisarts op van, hoe kom ik hier vanaf? En die zeiden, ja, dat is gewoon heel moeilijk. Toen belde ik een
apotheek. Dat herkende hij wel?
Ja, toen zei de apotheek van, nou, we hebben nog nooit iemand ontmoet die daar is vanaf gekomen. Waarop ik op
dat
internet...
Dat weet je niet. Zeiden ze echt, we hebben nog nooit iemand ontmoet die er vanaf is gekomen?
Ja, ik ook nog niet hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus, het is een zwaar verslavend middel. Toen ben ik zelf weer gaan googlen. En toen kwam ik erachter dat er taperingstrips zijn. Dus dan versnijden ze die pil in bijvoorbeeld 100 dagen. Dus elke dag 1% minder. Maar al bij een paar dagen met een paar procent minder, wat je deels ook zelf moet betalen, wordt niet vergoed. Dan merk je eigenlijk, bij mij nam de paniek en de angststoornis weer enorm toe. Dus
zelfs met die taperingstrips, want die zijn echt... Ik heb vorige week, had ik natuurlijk mijn laatste gast was... Paulien Dinkelberg van de vereniging Afbouwmedicatie. Dus dat is echt, die zijn echt aan het pleiten om die taperingstrips vergoed te krijgen in de zorgpakketten. Mm-hmm. Maar ik hoor toch van mensen die wel inderdaad zelf dan ook betalen voor die taperingstrips, die daar toch wat beter of makkelijker afkomen dan als ze zelf maar een beetje met huistuin en keukenmiddelen gaan proberen.
Ja, voor oxazepam en andere middelen is het heel goed gelukt. Maar ook de tapering, de Horizon heet die, geloof ik, apotheek die dat in Nederland ook doet.
De regenboog.
Regenboog, dat is hem. Ja, de regenboog, dank je. En die zeiden ook van, dit is gewoon heel erg moeilijk. Dit medicijn is gewoon echt heel problematisch.
Oh, dat gaf de regenboogapotheek ook toch?
Al zelf al aan, ja.
Oké, dus je ging die taperingstrip proberen in 100 dagen, hè, was het?
Maar de derde dag ging al niet meer.
En toen?
Nou, toen dacht ik, toen las ik ook dat mensen het gewoon heel hun leven konden gebruiken. Waarop ik denk, dan maar heel mijn leven dit gebruiken. Ja, ik heb ook een hoge bloeddruk, gebruik ook een pil voor. Dan maar dit gewoon accepteren. Totdat ik dus daarna per maand zieker werd en zieker en op een gegeven moment niet mijn bed meer uit kon.
Zo erg.
Ja.
Wat gebeurde er toen? Want je praat ook.
Die overdreven moeheid en dat je eigenlijk dat je boodschap moet doen, of dat kon al niet meer. Ik ben met mijn ouders gaan wonen, dus die kookte, die zorgde voor het eten. Maar gewoon al jezelf verzorgen was gewoon eigenlijk al te veel. Dus dodelijk moe. En ja, alsof je een hele zware griep hebt, dan wil je ook je bed niet uit. Ja. Ik kan er nu om lachen.
Ja.
Maar dat was, dat was vervelend. Dus ik denk, dit kan echt niet langer. Toen viel ik ook nog van 3 meter van de zolder bij mijn ouders af, waardoor ik mijn schouders brak, mijn elleboog, mijn handen. Dus toen dacht ik, dit wordt te hulpbehoevend. Dit wordt zo'n verslaafd beeld. Dat wil ik niet. Dus toen ben ik weer gaan googlen, ook zelf. Elke 2 weken bij een huisarts. Maar niemand vertelt dat je ook van medicijnen kunt afkicken in een afkikkliniek. Komt ook niemand mee, ook geen specialisten, niemand. Moet je ook weer zelf overlezen. Wat ik ook weer verbazingwekkend vind. De hele pad wat je zelf moet afleggen en onderzoeken.
Ja.
Diagnostiseren zelf.
Ja.
Dan ben je allerlei specialisten, heel team om je heen, die jou weer op de rit wil hebben.
Ja, want was jij... Kijk, het grote verschil is... Je was natuurlijk verslaafd.
Ja.
En daar zijn altijd hele discussies over in deze podcastserie met mensen. Iemand zegt, er zijn mensen die zeggen, nee, je bent medisch afhankelijk gemaakt. En de ander zegt verslaafd.
Wat is het verschil eigenlijk?
Het ene, kijk, jij bent wel medisch afhankelijk gemaakt, want ze hebben het jou voorgeschreven. Dus je bent verslaafd geraakt aan het medicijn dat jij hebt voorgeschreven gekregen. Maar je krijgt ook mensen die dus bewust kiezen voor een angstdemper en die vinden dat wel lekker. En of mensen in verslavingsklinieken krijgen benzo's voorgeschreven om af te kicken van de alcohol. Mm-hmm. Nou ja, die gaan dan eigenlijk van op een gegeven moment de alcoholverslaving over naar de benzoverslaving.
Ja,
uiteindelijk in de long run ben je gewoon verslaafd. Lichamelijk, zowel als geestelijk.
Helemaal waar. Ja, maar goed, dus... toen begon de volgende nachtmerrie. Aanmelden bij een afkikkliniek. Dus dan vind je er in je regio een heleboel. Maar die zijn dan weer niet aangesloten bij je ziektekostenverzekering. Dan heb je eerst nog eens een intake. Dan zijn er nog heel veel voorwaarden dat als je niet bij de GGD al in behandeling bent bij een arts daar, dan mag je al niet een afkikkliniek in. Dus eer dat je door heel die poppenkast en bureaucratie heen bent, zelf, terwijl je zelf al heel weinig energie hebt, nou, dan kan een huisarts, die heeft voor mij een urgentie, ik weet niet precies hoe het heet, maar zo'n urgentieverklaring op internet geplaatst bij al die klinieken. En dan word je iets sneller gebeld. En werd ik bij één aangenomen, ook door de ziektekostenverzekering. Maar er was dus een wachttijd van 3 tot 6 maanden. En ik denk, nee, dat kan niet meer. Dat overleef ik niet. Dus toen ben ik gaan onderzoeken wat dan een afklikkliniek doet. Dus dan zitten er 8 tot 21 dagen detox. Dus dat je veel de sauna ingaat, sapjes hebt en zorgen dat dat medicijn uit je organen gaat. En je krijgt in klinisch, dat was ook al heel moeilijk om het team van psychiaters en psychologen te overtuigen dat ik zo fijngevoelig ben en zo max aan bijwerkingen had, dat ik echt in klinisch wilde. Terwijl ze zeggen, oh nee, dan moet ambulant, je komt gewoon 1 keer in de week naar een praatgroep en je gaat 1 keer in de week naar een huisarts. En dat is dan wel voldoende voor de verzekering en voor jou, dat bepalen zij. Terwijl ik zeg, nee joh, dat kan helemaal niet. Ik ben al een paar keer proberen af te kicken. Dat lukt me gewoon niet. Dus je moet ook nog heel assertief zijn en behoorlijk slim zijn om door heel die procedure heen te komen. Maar goed, ik ben dus gaan kijken waar bestaat dan zo'n 3 maanden afkicken uit. En dat ben ik gewoon gaan nabootsen. Dus elke dag naar de sportschool, veel afleiding. Zorgen dat je veel beweegt, dat dat spul uit je lichaam gaat.
Maar hoe heb je het afgebouwd? Wel met behulp van taperingstrips weer of niet?
Nee, ik ben zelf die pil gaan versnijden. Dus ik heb zelf met een mes gewoon elke keer een stukje eraf gedaan. En toen begon echt de hel. Want afkicken, nou dan word je gewoon, je wordt echt gek. Dus je wordt super misselijk. Je krijgt enorm veel paniek en angst. Dus je wilt eigenlijk niks liever dan eigenlijk uit het leven stappen. Dus wat, zo gek word je. Hè? Dus zo kunnen lichaam en geest toch heel gek worden. Terwijl ik dan bijna een professor van lichaam en geest ben. Ja. Met 20, 30 jaar studie. Hè? Dus
je voelde je ook echt wel heel alleen, hè?
Ja,
dus er was geen hulp.
Er was geen hulp. Ik heb natuurlijk een huisarts die er natuurlijk fantastisch aandacht gaf. Maar dat kan, ja, die kan je ook maar tot op een zekere hoogte helpen. Die kan je ook niet versneld binnenloodsen in een afklikkliniek. Ook al
maar wat vond de huisarts daarvan? Ik bedoel, hij heeft jou... Je bent daar constant natuurlijk wel in behandeling gebleven. Of je bent af en toe naartoe gegaan?
Nou, ik zat, omdat ik bij mijn ouders was gaan wonen. In de stad was bij de huisarts überhaupt zo'n volle praktijk geen aandacht voor je. Dus dan kun je gewoon alles op herhalingsrecept krijgen. En deze huisarts zei van, we laten alles overschrijven van Den Haag naar Hoenderlo, waar ik nu woon, bij mijn ouders. En die zei van, dit krijg je niet zomaar voorgeschreven, deze lorazepam. Dus kom eerst maar eens op gesprek. En wat is er dan aan de hand? Nou, en toen zag hij ook wel hoe ernstig het was. En het afkicken was zo ernstig, dat we uiteindelijk ook euthanasie hebben aangevraagd. Dus bij 1 september nu van dit jaar zou ik euthanasie... Dus wat heeft er eigenlijk me doorheen gesleept? En hebben we natuurlijk de afkikkliniek nu geannuleerd en natuurlijk ook de euthanasie.
Was het echt zo erg?
Het was zo erg en de huisarts was erbij betrokken. Dan denk ik, ja, dit kan niet meer. Die overgedreven, want de hyperacusius werd nog 10 keer erger. Dus uit de hele omgeving hoor je snelwegen, auto's, tractoren. En elke keer vlieg je in vechten, vluchten, bevriezen je overlevingsmechanisme. En kun je niks aan doen,
en je
behalve het verdoven
met
die pil.
Ja, maar je wist wel, was je wel op de hoogte, echt, ook toen je zo ver was van... Dit zijn echt allemaal de ontwenningsverschijnselen.
Ja, ik had er alles over gelezen. Ik wist dat dit kon gebeuren. En gelukkig had ik een hele goede vriend, een systemische werker, Hielke Bonnema. Daar heb ik 2 jaar de opleiding bij gedaan. Dus ik ben ook systemisch opsteller. En die werkt heel erg met alternatieve middelen. En ook de Radboud Universiteit in Nijmegen werkt nu met het medicijn Iboga. Dat is van een bepaalde plantwortel. En dan verdwijnen eigenlijk de verschijnselen binnen 10 minuten. Dus de misselijkheid, de pijn in je lichaam, zelfs de moeheid. Dus door hem en door de wat alternatieve middelen die ik ben gaan gebruiken... en de onvoorwaardelijke liefde van mijn ouders... die hebben echt gezorgd dat je niet uit het leven stapt. Dus zo erg kun je de weg kwijtraken, kan ik nu met een lachend gezicht zeggen... Want ik ben nog maar 2-3 maanden op weg, hè, na het afkicken.
En dus hoe lang heb je dan totaal, zeg maar...
3 maanden.
3 maanden afkicken.
Half november begonnen tot en met half februari. Nou, het is nu half
kort.
Mei.
Ja.
En ik ben in 6 weken heb ik die pil versneden zelf tot 0. En dan begint de echte ellende. En daarna nog in 2 weken in een detoxkliniek. Dus dat je alleen maar op sap. En er wordt nog alles 20 keer erger. Dus in dat afkicken, dan komt al die rest van die middelen komt nog uit je organen en je bloedbanen. Nou, dan word je helemaal gek van geluid. Dat je helemaal niet meer kan slapen. En daarna neemt het gelukkig, zoals nu neemt het, is het enorm afgenomen. En alle bijwerkingen zoals dat geluidsoverlast in je oren, waar je dan die continu overlevingsmechanisme in de gang zet, dat is nu bijna weg, waardoor mijn leven weer leefbaar was. Het was niet leefbaar meer. En je kunt van niets meer genieten. Dus wat is dan de kwaliteit van het leven?
Ja.
Maar ik ben blij dat ik hier nu zit en dat ik mensen begrijp met depressie, met verslavingen en die ook kan gaan helpen. En nu net op tv ben geweest, nu gelukkig bij jou. Je hebt het ook opgepakt om die strijd tegen de benzo's aan te gaan. En dat de regelgeving veel, veel strenger gaat worden. Dat je lorazepam nooit langer dan 2 tot 4 weken mag gebruiken. En niet 50 jaar. Dat gaat gewoon zo destructief voor je lichaam en voor je geest. Er zijn alternatieven die veel minder verslavend zijn. Dus er moet veel beter in geadviseerd worden. Ja. Dit kan gewoon niet.
Ik voel wel weer de kracht terugkomen bij jou, hè, nu. Dus ook een soort boosheid, denk ik ook.
Zeker.
Want met de kennis van nu, Hans... en stel je voor dat een vriend of een vriendin in een soortzelfde situatie komt als jij. Wat zou jij dan adviseren? Ik bedoel, wat is ook jouw leerles hiervan geweest?
Nou, voor mezelf het iets meer de tijd geven, paniek en angst, om daar doorheen te leren ademen. En wat ik nu heel goed kan, want ik heb nog steeds af en toe die paniek- en angststoornis die omhoog komt als stress toeneemt of wat dan ook. Maar ik kan er nu heel goed mee omgaan, doorheen ademen en ik heb geen pil nodig. Dus in het boeddhisme zeggen we ook, we willen alleen maar de hele dag eigen plezier hebben. Dat proberen we aan te trekken. En we willen de hele dag alles wat niet fijn is en pijn willen we wegduwen. Het aantrekken en afstoten, dat is eigenlijk wat we het hele leven doen. En ook hier is mijn eigen les, na zoveel studie en beoefening, nu om goed door die pijn heen te gaan. En daar de tijd voor te nemen. Want ik ben erg snel naar de huisarts gegaan. Die is ook erg snel gaan voorschrijven. Maar eerst naar een hele goede psychiater gaat. Die ook echt heel goed heeft gestudeerd in welke medicijnen, bij welke situatie. En je de juiste diagnose krijgt. Ik zou nooit meer benzo's laten voorschrijven. Met alle respect door een huisarts. Je hebt echt voor deze medicijnen een zeer zwaar gestudeerde, goed bekende psychiater nodig. Die het verschil weet, de minimale verschillen tussen alle pillen. En je gemoedstoestand of de ziekte of waar je ook last van hebt.
Ja, daar wordt het toch gezegd. Want bij in eerste instantie in een heftige paniekaanval, wanneer zelfs de beste goeroes er niet doorheen kunnen ademen. jij bent het levende bewijs.
Wel,
jij bent het levende bewijs ervan. kan ik me voorstellen dat iemand dat even voorschrijft, hè? 2-3 weken. En dat je dan daarna ook meteen gelijk gaat afbouwen. Dat het kan helpen, want op het moment dat je dan weer een beetje tot rust komt, dan kan je zelf ook weer, en denk ook zeker in jouw situatie, terug naar die ademhaling, terug naar die diepere lagen. Mm-hmm. Dus daarin denk ik dat de benzo's, wat ik natuurlijk ook hoor, helpend kunnen zijn. Ook mensen helpen met afkicken van alcohol. Mm-hmm. Maar we moeten gewoon veel meer bewust zijn dat heel veel mensen, als je een beetje gevoelig zenuwstelsel hebt, mm-hmm. Dat iedereen reageert anders op de benzo's. Mm-hmm. En dat ze nooit langer dan 2 tot 4 weken voorgeschreven moeten mogen worden.
Deze toevallig.
En ze gewoon ook als ze er af willen bouwen, dat ze ook hulp kunnen vinden. En als ze allerlei onderwendingsverschijnselen ervaren, dat ook erkend wordt. Mm-hmm. En, want dat is bij jou natuurlijk ook gebeurd. Niemand erkende jouw ontwenningsverschijnselen.
Nou, erkennen, dan ben je al een stap verder. Ze herkennen het helemaal niet. Dus je hebt herkennen en accepteren. Zo gaat het in de geest. Dus herkennen, dat zou fantastisch zijn, maar ze komen geen eens tot het herkennen. Dus dat is, dat vond ik stuitend. En daar ben ik nog 1,5 verbazing over. En ik zou zeggen, huisartsen mogen voorschrijven valerium en melatonine en zo. Maar de rest moeten ze meteen doorverwijzen voor echt specialistische stoornissen naar een psychiater. En ik vind niet dat een huisarts daar uitspraken over mag doen.
Nee.
En dat is gewoon heel specialistisch.
Nee. Hoe voel je je nu? Ik bedoel, nu zijn we, hoeveel maanden hebben we nu? We zijn nu 3 maanden eigenlijk, zeggen we het ook gewoon als een clean, hè? 3 maanden. Je hoort namelijk van de benzo's vaak, de ontwenning kan heel grillig verlopen. Hè? Dus soms denk je van, nou ben ik er echt vanaf en dan komt er opeens weer iets.
Ja.
Heb jij dat ervaren in de afgelopen 3 maanden?
Ja, de laatste 3 maanden waren heel grillig. Dan dacht ik een week van, oh, dat is prima. En de week daarna had ik weer de bijverschijnselen die heel sterk terugkwamen. Daarna
Zoals?
Waren ze weer weg.
Kan je ze opnoemen?
Nou, weer die hyperacusis, tinnitus en misselijkheid. En heel moe, niet uit je bed kunnen komen. En dan de week daarna was je ineens weer prima. Dus je merkt dat lichaam bezig is om die stoffen uit je systeem en uit je organen te stoten. En wanneer dat gebeurt, dan kwamen ook die bijwerkingen weer. En nu ben ik, denk ik, ben 2 weken op vakantie geweest in Italië. Die waren redelijk constant. Dus dat was heel erg fijn. Ik had ook vliegangst, dus ik ben voor het eerst weer gaan vliegen. Nou, dat ging redelijk goed. Kon er heel goed doorheen ademen, maar veel minder last. Mijn lichaam weigerde niet om het vliegtuig in te gaan. Dus ik zit goed in de progressie, maar ik denk dat ik nog wel een jaar nodig heb om heel langzaam te reïntegreren. Maar ik kan van alles weer genieten. Ik moet oppassen dat lichaam en geest, die zijn zo beschadigd geraakt de laatste 2 jaar, dat ik er echt nog wel even een jaar de tijd voor neem dat rustig weer op te bouwen en te reïntegreren naar wie en wat ik was en ben.
Ja. Ben je nu boos? Ik kan me voorstellen dat je nu denkt, god, als die huisarts nooit die Loris Pam had voorgeschreven, had ik nooit in die situatie beland. Wie
ligt trainen, nu? Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ik train natuurlijk heel erg in mensen om uit hun slachtofferrol te gaan en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. Dus ik vind sowieso dat de hoofdverantwoordelijkheid, want ik ben ook aan het vingerwijzen naar huisartsen, klinieken, noem maar op. Dus ook een soort slachtoffer, maar goed, ik was ook een slachtoffer. Maar je bent altijd zelf hoofdverantwoordelijk om alles op te zoeken, bijsluiters goed te lezen, et cetera. Dus, wat vroeg je ook alweer met tijd?
Nee, maar wie is nou het hoofdverantwoordelijk? Want ik kan me nog steeds voorstellen dat je gaat naar een dokter, de man, weet je, we zijn ook opgevoed met de witte jas. Dus wat hij zegt is, dat denk je van, nou dat is zeker in zo'n situatie waarin jij beland was.
Ik vind mezelf nog steeds hoofdverantwoordelijk. En ik vind dat ik beter me had moeten informeren in het begin met wat ik ging slikken. En ik was zo blij dat ik door kon werken met een pil en dat ik helemaal die bijsluiter verder niet gelezen heb. Dus
je zocht gewoon een quick fix oplossing.
Ik zocht een quick fix. Dus bezin eer dat je begint. Daaraan zou ik iedereen willen aanraden. Dat is mijn eigen leerles. En de rest moeten, de mensen die dit luisteren, moeten zelf een conclusie trekken van waar zij hun verantwoordelijkheid willen nemen, huisartsen, psychiaters, klinieken, en waar ze dingen zouden kunnen verbeteren. Dat is niet aan mij eigenlijk.
Nee. Oké, we hebben dus inderdaad nu goede dagen en slechte dagen. Als je een goede dag nu hebt, hoe ziet dat eruit?
Nou, dan sta ik gewoon om 7 uur op, wat ik normaal altijd doe. Eet ik lekker gezond, oftewel havermout met kaneel en appel. En begin ik om 10 uur met mijn eerste klant te werken. En 3 uur komt de tweede, want ik werk 2,5 uur. Ik ga wat meer het onderbewustzijn, de diepte in van de geest. En 's avonds dan nog lekker sporten en eten. En nog wat vrienden bellen of een leuk Netflix filmpje kijken en dan naar bed. En een slechte dag, dan kom ik eigenlijk mijn bed niet uit, omdat je dan heel moe bent. Maar dat komt bijna niet meer, dat komt bijna niet meer voor.
Nee, hou je een dagboek ook een beetje bij, dat je het zelf bewust wordt, een beetje van de progressie
Sterker
die
nog,
je maakt.
Sterker nog, ik ben een boek aan schrijven, dat komt dit najaar uit. Wat is geluk heet het, mijn tweede boek, ja.
Oh, wat mooi. En daar ga je, schrijf je dus ook je hele ervaring van de benzodiazepines in.
Ja, ja, absoluut. En ook alle methodes van hoe je jezelf beter... hoe je jezelf zorgzaamheid kan vergroten bij allerlei problematieken die je hebt.
Ja. Wat ik nog even benieuwd naar was, dat hebben wij nog niet helemaal...
uitgediept.
Uitgediept, denk ik. Wat gebeurde er met jou? Ik had het er even over, hè, dat zeg maar buitenstaanders hebben gedacht van... nou ja, weet je, Hans Kloosterman, he is the guy, he is the guru, hij is life coach. Wat deed dat toen met jou eigenlijk? Want ik kan me herinneren in het voorgesprek dat jij zei... nou ja, weet je, je voelt je sowieso wel heel kwetsbaar.
Ja, dat wou ik net nog toevoegen ook toen jij zei van... hoe voel je je nu? Dus aan de ene kant 1000% beter. Maar aan de andere kant moet je lichaam en geest weer heel langzaam in balans komen. En die balans is er nog niet helemaal. Dus je bent nog vaak breekbaar, kwetsbaar, onzeker. En dat kun je natuurlijk met een masker goed verbloemen, met een lachmasker of gewoon... ik ben 2 meter en 110 kilo, dus mensen die denken, oh, nou ja, die jongen die staat wel stevig. Maar van binnen is dat nog wat wankel en dat moet zich weer herstellen. Maar in het boeddhisme van 15 jaar lang studie en veel leraar het hebben gehad, dan werk je ook steeds meer aan ego-afbouw, dus ego-verkleining. Dus dat mensen dan het oordeel hebben van jeetje, een leraar die in stressreductie lesgeeft en in angststoornissen en het overkomt hem dan zelf. Hoe kan dat als hij zelf zoveel technieken beheerst? Ja, dan heb ik daar ook al heel snel naast me neergelegd. Ik weet dat mensen oordelen en ik weet ook dat ik gewoon mens ben. Ook al ben je een leraar in technieken.
Ja.
Dus je blijft altijd mens met verborgen dingen in je geest.
Ja. Jij bent dus ook overruled door de macht van de benzo's, laten we eerlijk wezen.
Ja,
hè?
Dat zeg je mooi,
De macht is echt wel ook bij jou... de benzo's hebben ook macht over jou gekregen, jouw
super
leven.
Super destructief, kan niet anders zeggen. Ik heb nooit zo'n destructieve periode meegemaakt, zo'n zwarte periode.
En je
liever niet meegemaakt.
Nee, je zei ook, weet je, het wordt vergeleken met heroïne. Maar ik heb gehoord zelfs, het is erger dan afbouwen van heroïne. Want bij heroïne is het... Je bouwt af en dan ga je door echt krijg je de verschrikkelijkste ontwenningsverschijnselen. Mensen zitten dan ook vast in de kliniek. Maar daarna is het klaar. Mm-hmm. Maar bij benzo's is het proces veel grilliger. Dus wat wij net eerder hebben besproken, dan kan het... Denk je dat het weg is en dan komt het weer in volle heftigheid weer terug. En dat maakt de afbouw en de ontwenningsverschijnselen van benzo's zo enorm ingewikkeld.
Maar vooral het verslaving... Kijk, waar ik achter kwam toen ik al die intakegesprekken bij zo'n 10 afkeerklinieken deed, dat de helft wees me af omdat ze zeiden, u bent te hoog opgeleid om in een afkeerkliniek te komen. En u past niet tussen drankverslaafden en dus heel veel mbo-niveau. Dus het werd heel erg gekoppeld aan niveau. Terwijl ik dacht, ja, verslaafd is verslaafd, zet mij er maar tussen, breng me ervan af.
En verslaving discrimineert niet.
Nee, nou absoluut.
Nee. Dus... En ik denk, ik heb tussen alle andere verslavingen gezeten. Mm-hmm. Het heeft mij enorm geholpen, want je gaat natuurlijk kijken van waar komt die verslaving vandaan. En is er voor jou ook een verschil tussen medicijnverslaving of drugs of alcoholverslaving?
Nou, uiteindelijk bij het eindresultaat... ik heb ook een paar praatgroepen zelf naartoe geweest. Omdat ik zat niet in die afkeerkliniek, dus je moet zelf dingen opzoeken. Maar in die praatgroep waar dan diverse mensen in zitten met een verslaving... hadden we eigenlijk allemaal hetzelfde destructieve proces doorlopen. En dat was voor mij een eye-opener. We waren allemaal homeless geworden. Nou, ik kon er bij mijn ouders terecht. Die woonden mooi op de Hoge Veluwe. Dus daar werd ik liefdevol door opgenomen. Maar als ik hun niet had gehad, je wordt homeless, zonder baan... je kunt eigenlijk niet meer voor jezelf zorgen. Sommigen waren ook op straat beland. Het is dat ik een enorm netwerk om me heb van liefdevolle mensen... die ten alle tijden voor me zouden zorgen, maar in hun geval niet. Maar allemaal dus zonder werk, zonder huis, et cetera. En dat trof me, dat die benzo's zo destructief zijn... dat je helemaal alles eigenlijk verliest. En je ook je vrienden verliest.
Ja.
Dus ook in het afkicken hebben ook vrienden me laten vallen... omdat je bent zo grillig en je bent je zo aan het afzetten... tegen de hele omgeving. Je bent zo ziek en misselijk en chagrijnig bij dat afkicken. Nou, dat kende ik helemaal niet, zo chagrijnig. En dan laten mensen je toch vallen, omdat dat te emotioneel belastend kreeg ik dan te horen. Ja, je bent emotioneel belastend voor ons.
Ja.
Nou, dat vind ik onbegrijpelijk, dat je in zo'n 3 maanden zo zwaar hebt dat mensen je beste vrienden, waar je al jaren mee bent, je dan zo koud en hard laten vallen en nul empathie hebben. Dat heeft me enorm geraakt.
Nou, je weet natuurlijk meteen wie je vrienden zijn.
Eigenlijk, absoluut.
Je leert meteen je vrienden kennen natuurlijk. Ja. Dus ook als je heel ziek wordt, dan leer je dat ook altijd meteen.
Ja, jammer genoeg wel.
En het stigma, denk je, dat er op... Zit er hetzelfde stigma op medicijnverslaving als alcoholverslaving of drugsverslaving?
Ik denk het wel.
Ja.
Dat is mijn gevoel. Ik heb dat niet natuurlijk wetenschappelijk onderzocht.
Ja.
Maar het gevoel en ook in die praatgroepen denk ik, oh ja, we zijn eigenlijk allemaal dezelfde lot. En we zijn allemaal heel veel kwijtgeraakt door alcohol, door het verdoven van pijn. Daar gaat het eigenlijk om. Ja. Je verdooft iets. Ja. Of met alcohol, of met jezelf in jezelf snijden.
Ja.
Er zaten allerlei mensen in die praatgroep die toch probeerden hun pijn te relativeren of op te lossen.
Ja.
Ja.
We zijn inmiddels door onze tijd bijna heen. En ik stel meestal altijd mijn laatste vraag van, gaan we die macht van die benzo's ooit doorbreken? Wat denk jij?
Ik hoop door dit soort kleine druppels die we doen in de podcast en ook door op tv te zijn, dat we het de bewustwording kunnen vergroten. En dat die kleine olievlek in de oceaan een hele grote wordt. Oh ja, maar dat is dan milieuverontreinigend. Nee, dus dat, ik denk wel dat alles wat we doen draagt bij tot bewustwording. En vandaar dat ik ook fijn vind dat je me uitnodigt voor deze podcast. Dus ik denk het, ik heb moed en hoop dat door dit soort acties dat we de macht kunnen doorbreken en de bewustwording kunnen vergroten.
Heb je heel mooi strak geformuleerd. Mag ik jou ontzettend bedanken, Hans, om jouw verhaal hier te delen. Het was best heftig verhaal, hè, is het? Ik zag ook, dat ziet de kijker dan niet. De volgende keer moet ik er ook de podcast opnemen, dat je echt wel ook wel nog steeds geraakt wordt, hè, door als je bepaalde dingen weer moest opraken.
Ja, ik ben nog niet goed in balans, inderdaad.
Ik kan jou alleen maar heel veel succes wensen in je verder herstel. En ik kan wel iedereen aanbevelen volgens mij als coach. We hebben al een heel interessant gesprek gehad het moment dat jij hier binnenkwam. En ik heb met heel veel ook plezier jouw boek gelezen van snop tot monnik. En jouw hele levenspad mogen lezen. En dat is toch wel een hele bijzonder mooie levenspad, hè?
Tot en met nu zeer interessant.
Ja. Hans, nogmaals, dank je wel.
Dank je wel.
Je hebt net geluisterd naar de podcast In Gesprek met Hans Kloosterman. In de volgende podcast, en tevens mijn laatste podcast van de podcastserie De Macht van de Benzo's, ga ik in gesprek met mijn eerste gast, afbouwcoach Elisabeth Krijtenburg, samen met Naftal Benesty, die in het afgelopen jaar een Engelstalige podcast getiteld Benzo Tired is gestart. Een bijzondere laatste podcast belooft dit te worden, waarin wij in gesprek gaan met elkaar over onze eigen ontdekkingstocht van de macht van de benzo's en gaan we in gesprek over de uitkomst van de verschillende gesprekken van eerdere gasten uit deze podcastserie. Dus blijf luisteren. Tot de volgende!